Lieve, lieve luisteraar. Vandaag ben ik op bezoek bij Robbie van de Koffie. Oh, echt. Ik zag zijn LinkedIn-naam en toen dacht ik, wauw, die blijft hangen. Ik ben te gast hier bij Fortune Koffie, de regio Breda. En we gaan echt aan de slag met een supermooi interview. Robbie, welkom.
Dankjewel, dankjewel. Fijn dat ik de gast mag zijn.
Of fijn dat ik hier mag zijn. Ja. Want ik zit hier in jouw kantoor met jouw podcastapparatuur. Dus thanks man.
Ja, geen probleem. Graag gedaan.
Robbie, als eerste waar ik heel nieuwsgierig naar ben. We gaan echt meteen zo bam, hè, aan de bak. Het is de Peak Performance Podcast. En ik ben gewoon eens even nieuwsgierig. Wat betekent Peak Performance voor jou?
Peak Performance betekent voor mij dat je, als je terugkijkt op de dingen die je gedaan hebt, dat je dan alles eruit hebt gehaald. Dus dat je niet met spijt terugkijkt op de tijd en hoe je dingen hebt gedaan, hoe je dingen hebt aangepakt. En ja, dat is voor mij ook de manier waarop ik kijk naar, oké, wat ben ik nu aan het doen en haal ik er op dit moment alles uit?
Haal je er alles uit?
Op dit moment wel.
Hij twinkelt. Ja. En waarom zeg je vol overtuiging zo ja?
Omdat ik denk ik een half jaar geleden heb ik in een periode gezeten waarin ik dacht van, weet je wat, een stukje tevredenheid zoekende. Ja. En daarin gewoon wat gas teruggenomen, gewoon wat meer door de beweging heen gegaan.
Ja.
Dus we hebben een koffiebedrijf en in dat koffiebedrijf kun je best comfortabel rustig aan mooie groei creëren.
Ja.
Daar hoef je helemaal niet voor buiten je comfortzone. Dan doe je gewoon, je maakt je klanten blij. Af en toe komen de klanten bij. Daar ben je dan blij mee. En dan rustig kabbel je verder.
Ja.
En toen sprak ik mijn oude coach, Verda Geude. En die zei tegen mij van, Robbie, mag ik eerlijk tegen je zijn? En ik zei, ja, zeker altijd. En die zei tegen mij, joh, je klinkt als een oude gepensioneerde man die klaar is met werken. En dat is precies wat ik bedoel met, hoe weet ik dat ik nu zeg maar in peak performance zit? Hoe weet je dat ik voluit speel? Het voelt alsof ik 100% speel, zeg maar.
Yeah.
Het voelt alsof ik alles eruit haal wat ik nu in me heb zitten. En ja, dat is ook oncomfortabel.
Yeah.
Want dat betekent wel dat je de grens opzoekt van wat er mogelijk is.
Yeah.
En ook dat je mensen, ja, gewoon wat strakker erop moet houden. Dat je meer mensen mee moet krijgen. We hebben toen de keuze gemaakt om het team te gaan verdubbelen.
Oh, mooi.
Om echt ook met een sales team te gaan werken. Ja, dat zijn dingen die had ik nog nooit gedaan.
Ja.
Dus zoals Piep Blanca zegt, ik had het nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan.
Oh, vet man.
Zijn we gewoon een stap gaan zetten. We hebben financiering opgehaald. We zijn mensen aan gaan nemen. En nu is het tijd om te knallen.
Om te oogsten.
Ja. Klopt,
toch?
Ja.
Knallen, maar betekent ook oogsten. Ja, daar hoort er natuurlijk zeker ook bij.
Absoluut.
Om te mogen ontvangen. Ik vind het ook wel mooi wat je zegt, want daar geloof ik in met peak performance. Dat juist door die momenten van rust of door die momenten van tevredenheid even het dal in. Hè? Ik zie het echt als een piek en dan een dal om eventjes. En af en toe moet je door een dal fietsen, in mijn termen. Waardoor je echt weer even heel bewust kan voelen en weten van, oké, daar, die berg wil ik weer op en daar ga ik heen pieken. En die ben je nu weer heel bewust doelgericht aan doen. Dus dat is vet om te horen. En we zijn hier natuurlijk vandaag ook omdat jij, nou ja, jij zei zelf, ik heb geen familiebedrijf meer. Ik moest daarom gniffelen. Want recent heeft jouw oom afscheid genomen. Maar mij lijkt het fantastisch om eens in te zoomen en dat je ons meeneemt in jullie reis, jullie avontuur. Van het ontstaan van het familiebedrijf, wat misschien nog steeds wel een familiebedrijf is, maar ook geen familiebedrijf meer is.
Ja, het is grappig inderdaad dat je refereert naar een LinkedIn-post die ik heb geschreven, dat we geen familiebedrijf meer zijn. Maar ik werk nu 13 jaar hier bij dit bedrijf. En in die 13 jaar heb ik nog nooit meegemaakt dat er geen vader, oom of moeder meer gewoon in mijn directe omgeving is die mee het bedrijf leidt. En dat bedoel ik met geen familiebedrijf meer. En ik denk dat iedereen die een familiebedrijf heeft, weet dat als je heel nauw samenwerkt met familie, dat er is een bepaalde vertrouwensband, een bepaalde op elkaar terug kunnen vallen, dat als dat dan niet meer is, dan is dat wel een hele andere tak van sport.
Yeah.
Dus ik heb natuurlijk altijd nog genoeg samen met mijn oom, zeker in de laatste jaren, gewoon echt extreem aan het bedrijf gebouwd. Maar dat betekende wel dat hij ja, als ik er niet was, wist ik dat hij de deur zou openen en de deur zou sluiten.
Ja.
Elke bal die ik liet liggen, die pakte hij wel op.
Ja.
En op dit moment heb ik een team weten te creëren waarin dat nog steeds gebeurt. Alleen bij familie is dat vanzelfsprekend.
Ja.
En bij je team heb je toch, zeg maar, een bepaalde hart voor de zaak, ja, te creëren met z'n allen. Want dat doe je samen. Om dat levend te houden, zeg maar. Dus we zijn nog steeds in ons hart een familiebedrijf.
Mm, mooi.
Maar het is niet meer hetzelfde als dat het was. Het is niet meer vanzelfsprekend. Ja. Ik zal nu zeker constant moeten blijven bouwen aan mensen in mijn bedrijf die, ja, op zo'n manier ook met het bedrijf omgaan. Ja. En zoals ik al zei, ik heb geluk dat ik een aantal mensen hier heb die daar 100% in meegaan, waardoor de rest van het team het ook als normaal is,
ja,
gaan zien.
Mooi. Ja. Ja, want dat heb je nodig. En juist, ook al zou er ook familie nog steeds aan boord zitten, is dat ook nodig.
Ja,
alleen dan zit die vanzelfsprekendheid, die voel je meer als vanzelfsprekend. En ik vind het ook wel mooi om te horen wat je nu zegt, want je deelt waarschijnlijk nu niet meer de verantwoordelijkheid met familie, maar je zei nog wel dat je moeder hier regelmatig te vinden is.
Zeker.
Jouw vrouw die hier... Dus er is nog steeds een belangrijke basis hier.
Absoluut. Ja, mijn vrouw die draait voor mij, zeg maar, een stukje back-office en administratie.
Ja.
En ik ben heel blij dat ik daar niks mee hoef te doen.
Wauw.
Je hebt sterke punten, je hebt minder sterke punten. Ja. Dat is absoluut een van mijn minder sterke punten. Maar ik ben heel blij dat zij daar gewoon een perfecte invulling aan kan geven. Want zij is daar extreem goed in. En daar ben ik er ook heel erg dankbaar voor. En mijn moeder, wat die nu doet, is die werkt hier nog steeds twee ochtenden in de week. En daarin maakt ze bij onze grote bedrijven de automaat schoon. Want ze wil nog steeds wel gewoon betrokken zijn bij het bedrijf.
Ja.
Maar ze vindt ook lekker om gewoon een wat simpeler baantje te hebben. Ja. Gewoon waar ze lekker onder de mensen kan zijn, een praatje kan maken, ja, en nog steeds kan doen waar ze goed in is. En dat is met de automaten werken.
Oh, cool.
Ja, ja, dus dat is heel leuk om te zien.
Fijn.
Ja, dus inderdaad, het is niet helemaal weg. Maar inderdaad, zoals het vroeger was, is het al veranderd.
Leuk, mooi. En kan je ons eens meenemen naar het ontstaan? Want volgens mij heeft jouw vader ooit... Is die hier ook begonnen, op deze locatie? Of
nee,
hoe is dat?
Nee, we zijn... Fortune Coffee is in het begin eigenlijk bedacht als een franchise-formule waarin je een bus hebt. En in die bus zit de voorraad. En misschien heb je een garagebox en heb je ook wat voorraad in zitten. En die ene man op de bus, die doet in principe alles.
Oh, ja.
Dus die doet administratie, die doet verkoop, die doet storingen, die doet leveren. Die doet in principe alles wat erbij komt kijken. Dus het is een beetje een one-man show.
One-man show, maar ja, puur koffieautomaten.
Koffie en koffieautomaten voor bedrijven. Okay. En mijn vader heeft... ik ben geboren in een kroeg, letterlijk. en mijn vader is altijd kroegbaas geweest.
Oh ja?
Ja, en toen kwam mijn broertje erbij. En toen was eigenlijk met twee kinderen in een kroeg... Ja, dat was niet meer echt per se het leven wat ze wilden. Dus toen is mijn vader tweedehands meubel gaan in en verkopen.
Oh ja?
Een hele andere tak van sport. En het ging eigenlijk fantastisch. Vond hij ook hartstikke leuk om te doen. En toen kwam de euro. En met de euro begon hij eigenlijk, zeg maar, te krijgen dat die inflatie begon te komen. En hij zat er samen met een compagnon in. En dan bleef gewoon niet genoeg over om met z'n tweeën die zaak te draaien.
Ja.
Dus mijn vader heeft ze laten uitkopen. Heeft toen echt even de tijd genomen om een tijdje niks te doen. En tijdens dat tijdje niks doen is hij gewoon gaan kijken van... Oké, wat wil ik nou gaan doen? Wat past nou bij mij? En wat is nou echt iets waar ik me helemaal in kan vinden? En waar die verander op zoek was een bedrijf waarin je één keer een relatie aangaat met een klant of een persoon of een bekende. En daarna iets blijvend mag blijven leveren.
Ah ja, koffie.
Dus het terugkerende business eigenlijk. Maar vooral op de relatie, want daar is hij mega sterk in. Hele sociale man, mijn vader.
Ja.
Maar dat moet ik wel als je kroegbaas bent.
Ja.
En vanuit daar is hij dus eigenlijk, zeg maar, allerlei dingen gaan zoeken. Hij heeft nog ijsmachines dus hij gaan verkopen, maar dat was het ook niet.
Nee.
En toen is hij op een gegeven moment bij Ton van der Tang aan tafel gekomen, de huidige directeur van Fortune Coffee. En toen samen met Gert, die had ook een compagnon, die is er nu ook niet meer. En die kwamen bij ons aan de keukentafel en daar kwamen ze ons kijken van, hey, wat voor vlees hebben we in de Kuip? En toen zei mijn vader, samen met moeder zijn ze een keer naar Zoetermeer gegaan om daadwerkelijk te tekenen van, gaan we dit doen? En toen zei mijn vader nog onderweg in de auto van Maden naar Zoetermeer van, kijk eens naar al die bedrijven die voorbij rijden die koffie drinken. Moet je kijken wat er allemaal nog mogelijk is in deze markt. En daar had hij 100% gelijk in toen.
Ja.
Van, het kan niet zo zijn dat dit geen goed idee is.
Nee.
En mijn moeder zei, ik vind alles prima. Wat we ook gaan doen, maar de koffie moet wel lekker zijn.
Uiteraard.
Uiteraard. Dus die,
hij is lekker, jongens. ik heb hem net geproefd.
dus onderweg daar naartoe is... zij is daar gaan zitten. Nou, gelukkig was de koffie lekker. En toen zijn ze samen zijn ze erin gedoken.
Ah, cool.
Ja, zijn mijn vader en mijn moeder samen begonnen.
Hoe lang is het geleden?
20 jaar.
20 jaar geleden.
Ja, ja, dit is ons 20 jaar dat we bestaan. Van 4 maart. Dus 4 maart.
Feestje.
We gaan het zeker nog eens vieren.
Hoe ga je het vieren of is het verrassing?
Het is nog een verrassing. Oh. Ja, we zijn met een aantal ideeën bezig. We zijn er nog niet helemaal aan uit, maar we gaan het vieren.
Oh, maar dat is 100%. Moet je opschieten, want het is...
We gaan het dit jaar vieren.
Oh, dit jaar? Niet 4 maart?
Nee, niet 4 maart. Het wordt na de zomer. Ja, dus we maken met een aantal dingetjes. We gaan over op een andere boekhoudsysteem, het SAP, SAP.
Oh, ja.
Dat is nogal een proces. Daar zijn we volle bak mee bezig. Ja. Zo weinig tijd om een goed feestje te
dus,
zijn.
Dus je viert feestje... ook de implementatie van de SAP. De 20 jaar, ja, maar ook de SAP-implementatie.
Vooral dat voorbij is, zeg maar. Ja, dat gaan we dan vieren. Nee, maar dat, buiten dat, we gaan het wel goed vieren. Alleen een feestje mag in het jaar dat je 20 bent. Dus dan gaan we zeker in september goed komen. Maar we hebben dus inderdaad, we zijn dus gestart. En ik kan me ook nog goed herinneren dat alles was vanuit thuis in het begin. Dus we hadden gewoon achter in een garage. In de garage stonden een aantal stellingen, dat stonden dozen koffie. En mijn ouders gingen gewoon eerst al hun eigen klantenkring, een bekende kring uitnodigen. Ik kwam bij hun thuis en dan hadden ze twee automaten staan. En zeiden, wij gaan in de koffie beginnen.
Proef maar.
Ja, proef maar. En dit zijn de automaten. En dan zie je dat op de relatie, dat je in het begin heel veel voor elkaar kan krijgen.
Mm-hmm.
Want alle ondernemers in Maden zijn eigenlijk meteen van, goed.
Mooi.
Ja, kom maar, prima. Maakt niet uit wie we nu hebben als leverancier, maar die gaat eruit. En gewoon, we gunnen het jou. Dus
cool.
Kom maar. En zo haalt hij zijn eerste klanten gewoon binnen puur op relatie. Wat natuurlijk super fantastisch is, want dan heb je gewoon al iets van inkomen. Want je begint natuurlijk met niks. Haalt natuurlijk van het verkoop van het meubelbedrijf wel een bedrag liggen. Maar
raakt ook een keer op.
Ja, ik wou zeggen, ik ga een keer de andere kant op. En toen gingen we echt een periode in dat mijn moeder deed de administratie en ons, de kinderen. Maar die repareerde ook de koffieautomaten.
Oh ja.
Mijn vader is verkooptechnisch een fantastische man. Maar technisch...
Twee linkerhanden?
Ja. Ik denk dat iedereen die hem kent, die dit hoort, zegt ja, inderdaad. Kees van Mechelen is een hele joviale man. En die verkoopt je nog een broodje poep als moet. Maar laat hem alsjeblieft geen koffieautomaat repareren. Daar was mijn moeder veel beter in.
Cool man.
Ja. Maar we hadden dus regelmatig in de keuken of op de keukentafel hadden wij een koffieautomaat staan van een klant die stuk was. En dan was mijn moeder hier aan het repareren. En dan gingen we daaromheen, gingen we eten. En dan, dan ging ik daar weer weg. En dan, maar ik heb de koffie toen echt een beetje als iets helemaal buiten mij meegemaakt. Dus ja, het zal wel.
Ja.
Mijn ouders zitten in de koffie.
Ja, boeiend.
Boeiend.
Ja.
Waarom moet die koffieautomaat hier op tafel staan?
Ja, lekker onhandig.
Lekker onhandig, inderdaad.
Ik wil spelen, pap, man.
Ja, precies. Maar ja, ik ben nu 34, dus ik was echt een heel stuk jonger toen het allemaal gebeurde. Een beetje puberteit. Dus
dan 14.
Ja, dan ben je helemaal niet bezig met kijk eens hoe cool het is voor mijn ouders doen. En vanuit daar ben ik zeg maar op mijn 16e ben ik bij Defensie gegaan, bij de marine.
Oh, ja.
Dus toen ben ik ook echt weg geweest. Heel veel op uitzending geweest.
Vanaf je 16e? Hoe maak je vanaf... wat borrelde er bij jou om te beslissen, ik ga bij de marine?
Ik merk wel dat zeg maar in die tijd voelde ik me niet heel erg verbonden met mijn omgeving.
Ja.
Dus ik denk dat ik op de middelbare school een iets mindere tijd heb gehad. Eén, omdat ik gewoon totaal niet wist wat ik wilde gaan doen met mijn leven.
Mm-hmm.
En dan, als je dan op middelbare school zit, dan ben je niet gemotiveerd.
Nee.
Dus ik zat op VMBO-kader. En VMBO-kader is in principe prima. Alleen wat je wel ziet, is dat de cultuur in de klas is wat meer rouwdouwen en stoer om niet op te letten en gewoon niet meedoen. Daar hield ik niet zo van. Ik vond het op zich wel fijn om mee te doen. Maar je wil ook weer niet te veel opvallen als iemand die het goed doet. Dus ik had echt zoiets van, als dit mijn omgeving is en als dit de mensen zijn met wie ik het moet doen, dan ga ik liever weg.
Ja.
En toen was ook, mijn vader heeft vroeger ook bij de marine gezeten. Ik dacht van, op zich helemaal geen slecht idee om dan ook dat te gaan doen, want je verdient meteen geld. Vond ik ook interessant. Je gaat veel reizen, vind ik ook leuk. Dus ik heb gezegd van, ik ga bij de marine.
Doei.
Doei. 16,5. Dus,
wauw.
Ja, dus toen, ik heb nog een halfjaartje in een magazijn moeten werken omdat ik te jong was.
Oh.
Was prima hier in Ravensfeer bij Erebecker Schiefel Busch. Lekker magazijn in orde pikken. En daarna bij de marine gegaan voor 5 jaar. Eigenlijk voor 4. En ik heb nog een jaar bijgetekend. Ja, daar heb ik mezelf zo extreem moeten ontwikkelen. Want dan kom je in de echte werkende wereld. Op hele jonge leeftijd. En daar ben je wel Ja, je zit met 150 man op een boot van 135 meter. En dan ga je een half jaar lang ga je naar het Caribisch gebied. Of je gaat naar Somalië. Of je gaat naar waar ook in de wereld. En dan ga je daar gewoon je ding doen. En het is zo'n andere wereld.
En wat was
wereld.
Jouw ding daar?
In het begin was ik gewoon matroos operationele dienst operaties. Mm-hmm. Dus wat je dan doet, is je zit in de commandocentrale en je bestuurt de radarsystemen. En je staat op de brug en dan bestuur je de boot.
Ja.
En je bent uitkijken. Je doet eigenlijk alles wat met navigatie te maken heeft.
Ja.
En in oorlogssituaties ben jij degene die zeg maar zorgt dat alles geïdentificeerd is. Zodat als er geschoten wordt, dat ze weten op wie ze schieten.
Het juiste.
Ja, precies.
Okay. Heb je daar in zulke situaties gezeten?
Counter-drugs heb ik wel veel meegemaakt.
Oh ja.
Dus, want ja, echt oorlogssituaties hebben we niet. Je hebt anti-piraterij in Somalië. Oh ja. Maar daar heb ik alleen meegemaakt dat je daar gewoon in een box van 100 bij 100 mijl rondjes vaart.
Oh ja.
Maar wij zaten net te ver buiten de kust. Dus er was gewoon niks.
Nee.
Saaiste wat ik ooit in mijn hele leven heb gedaan. Want je mag niet oefenen. Je mag alleen maar naar buiten kijken naar een plasma water of dat je een piraat ziet of niet. Waarvan je eigenlijk ergens al weet van... Die zijn hier niet. Of die gaan hier niet komen. Maar ja, je zit bij de NATO en je wil met z'n allen wil je de zee opdelen... zodat overal gecoverd is.
Ja.
Het is met welke box krijg je aangewezen om dat te doen. Dus dat was helemaal niet zo boeiend. Maar het Caribisch gebied, daar ga je dus als kustwacht naartoe.
Ja.
En dan ga je counter-drugsoperaties doen.
Oh, ja.
En daar heb ik ook een tijdje boardingteam gezeten. Ik heb rib gevaren. En toen heb ik echt pakjes cocaïne uit het water gevist... wat zeg maar door een zeilbootje eruit geflikkerd werd... Omdat dat soort dingen, dat je echt denkt van... oh ja, het is echt al wat daar aan de hand is met de kartels... en met drugsoperaties. Het heeft me al mijn ogen geopend als zijnde... ik heb na de marine ook nooit meer de behoefte gehad om te reizen.
Nee.
Want als je ziet hoe goed wij het hebben in Nederland... en ik ben in Venezuela geweest.
Oh ja.
Toen was ik 17. En ik kan me nog goed herinneren dat ik mijn moeder belde. En dat ik zei... ik moest huilen. Want ik had gezien dat er een moeder... haar dochter van 12 aan marinelui probeerde te verkopen voor een nachtje plezier.
Ah.
En dat was voor mij zo'n schokkend iets, dat ik dacht van, Jezus Christus, wat hebben wij het goed?
Yeah.
En waarom zou je in die wereld willen leven?
Yeah.
Maar buiten dat ook gewoon een fantastische tijd gehad, toch?
Yeah.
Door, je zit in het Caribisch gebied, dus het is ook een feest.
Ja, uiteraard.
Ja.
Maar het zal de ene kant en de andere kant.
Ja, je hebt twee kanten van dat soort verhalen.
En wat heeft... deze tijd jou gebracht nu in het ondernemerschap?
Sowieso dat als je ziet waar je daar doorheen gaat... en dat heeft te maken ook met training, zeker militaire training... dat je daar... ik heb heel veel mensen zien stoppen op een moment dat ik dacht van... Okay, maar ik ga gewoon door.
Yeah.
Dus het geeft je een bepaald zelfvertrouwen dat je... in geval van ik moet nu handelen, kan handelen.
Yeah.
En in het geval van ik moet samenwerken, kan samenwerken.
Yeah.
Ik heb echt samen moeten werken met mensen die ik echt niet mag.
Ja.
Of ik echt vreselijke mensen vond. Maar dat je dat toch aan de kant kan zetten om dat dan te doen. En wat ik heb geleerd is... ik heb mezelf daar een bepaalde vorm van leiderschap aan geleerd. Want ik ben daar na 3 jaar ben ik korporaal geworden.
Ah.
En ik ben een tijdje de jongste korporaal van de marine geweest. Omdat ze hadden gewoon een personeelstekort. Dus ook een beetje rond de tijd dat er echt bezuinigd werd. Dat er heel veel mensen uitgingen. Ze hadden meteen personeelstekort. Dus eigenlijk zou je zeggen, waarom gooien ze die mensen eruit? Maar op hogere schaal zaten er te veel mensen in. Dus mensen die wilden voor een bevordering willen gaan... dus die een rang omhoog wilden, die mochten gewoon. Dus dan moet je een jaar voor op school zitten. En ik was 18, 19. En toen vroegen ze aan mij van... ja, Robbie, in principe ben je hartstikke goed in je werk. Wil jij corporaal worden? Ik heb gezegd, ja, is goed.
Ja.
Dus een jaar op school gezeten. Maar dan ben je dus 20... En dan word je leidinggevende over mensen die misschien 25, 26, 27 zijn. Die er al jaren bij zitten, maar die het gewoon nooit wilden.
Nee.
Die wilden gewoon lekker een beetje een simpel baantje blijven doen. En dan moet je als 20-jarige, die pas 3 jaar bij de marine zit... terwijl die gasten misschien wel 6, 7 jaar bij de marine zitten... leiding gaan geven. En daar heb je wel... Je kan 2 dingen doen. Je mag in principe technisch gezien op je strepen staan. Dus je mag in principe zeggen van... kijk, ik heb 2 strepen, jij hebt 1. Dus jij moet naar mij luisteren.
Lekker.
Ja, dat mag. En in principe doen ze dat dan ook. Alleen dan is werktijd voorbij. En dan lig je in Curaçao.
Ja.
En dan heb je toch mensen nodig om mee de wal op te gaan. En als jij denkt dat je dan nog steeds met diezelfde mensen mee mag... om zeg maar de wal om te gaan, dan gaat niet werken. Dus ik heb daar meer een vorm van samenwerkend leiderschap ontwikkeld. Waarin ik zeg maar, hey, ik doe iets voor jou, jij doet iets voor mij. Ik ga zorgen dat jij gewoon... dit zijn de kaders waarbinnen we wandelen. En jij weet gewoon van mij, dit is de ruimte die ik heb.
Ja.
En op die manier kunnen we samen gewoon heel goed door een deur.
Ja.
En toen heb ik echt een team kunnen creëren... waarvan ik dacht van, wow, dit is echt leuk. Dit is echt een leuk team om mee te varen. Die mensen luisteren naar mij, omdat ze weten... dat ze bij mij ook aan de andere kant iets gedaan kunnen krijgen. Dus ik heb hier een vorm gevonden die voor mij werkt.
Oh, cool. Ja.
En dat is wel echt... En ik dacht toen van, oh, dit is leiderschap, punt.
Dat is een mooie overwinning eigenlijk.
Dat is een hele mooie overwinning. Ja. Ik heb toevallig laatst, ik was een keer op een festival... en toen kwam ik een jongen tegen, die woonde in Tilburg... die ik toen leiding heb gegeven.
Ah, cool.
En hij zei, ik heb bij mijn tijd bij de marine... niet meer zo'n leuke tijd gehad als toen jij mijn leidinggevende was.
Oh, vet man.
Ja, dat is echt wel een overwinning cadeau. Om te horen van daarbuiten... van, hey, dat was echt wel een leuke tijd.
Ja. En het mooie is, wat je net al zei, dat was voor jou normaal.
Ja.
Jij dacht dat normaal was, maar nu zie je pas dat niet normaal is.
Nee, zeker niet. En voor mij was het ook een vorm van overleven, hoor.
Ja.
Dus voor mij was het ook van, oké, hoe ga ik zorgen dat ik hier mijn tijd ga doorkomen op een manier dat ik en zelf nog steeds plezier heb, maar wel ook gewoon shit gedaan krijg.
Ja, wauw. Ja, want je moet dingen doen, maar je wilt ook nog leuk hebben samen. Ja,
zeker.
Oh, dus wat vet.
Dat is een moeilijke balans. Ja. Buiten het feit dat gewoon jou op uitzending zijn is lang.
Ja,
het is een half jaar, het is 3 maanden en hier gaat het leven door.
Ja.
Elke keer als ik thuis kwam, dacht ik van, oh wacht, hier heeft het leven stilgestaan. Ik ben gegroeid.
Ja.
Dus dat in een half jaar gebeurt er gewoon niet zo heel veel als je kijkt naar gewoon wat hier in Nederland gebeurt.
Ja.
Maar voor jouw gevoel is heel de wereld veranderd.
Ja.
Dus het is toch altijd bijzonder om weer terug te komen.
Maar en toch komt er op een gegeven moment een verlangen om terug te blijven? Of kwam dat, want wanneer is die transitie gemaakt dat je gestopt bent bij de marine?
Ja, ik moest een keuze gaan maken. Dus in mijn 5e jaar van de marine je gaat kiezen van, is dit mijn leven of niet? En de marine liet mij op dat moment niet iets zien van dat het mijn leven ging zijn.
Nee.
Want ik ben een familieman. Ja. Ik hou van mijn familie. Ik hou van mijn vrienden. Ik vind het belangrijk om die mensen makkelijk te kunnen opzoeken.
Ja.
En je merkt wel dat als je dus heel veel moeite moet doen om dingen op te zoeken, dan verwateren dingen.
Ja.
En dat zie je nog steeds wel gewoon, dat de mensen waar ik tijd mee doorbreng, zijn mensen waar het makkelijk mee is om tijd mee door te brengen.
Mooi, ja.
En daarom had ik echt zoiets van, nou, ik moet echt wel terug naar Brabant in elk geval. Ja. En toen heb ik een appartement gekocht in Breda.
Ja.
En dat in mijn laatste jaar zei ik tegen papa, ik ga stoppen. En ik wil eigenlijk ook wel graag voor mezelf beginnen. En toen zei mijn vader tegen mij, die zei... wij zitten eigenlijk echt wel even omhoog. Wil je niet bij ons komen werken? En dan kun je bij ons kun je gaan kijken van... hey, wat wil je nou doen?
Ja.
En dan ben je dan ook voor een paar jaar. En dan heb je dan ook voor gewoon een baan. Dan kun je gewoon lekker starten en gaan.
En want hij was in die tussentijd... Bam.
Hij is gewoon aan het groeien geweest.
Ja.
Hij is gewoon constant aan het groeien geweest. Want even om terug te komen op dit bedrijf.
Ja.
Na een jaar... is mijn oom er al bijgekomen.
Oh, na een jaar al?
Ja, zeker. En die heeft de aandelen van mijn moeder overgenomen. Dus toen werd het 50-50 eigenaarschap tussen mijn oom en mijn vader.
Ja.
En mijn moeder deed administratie. En zo zei
ze... En het repareren van de koffiemachines? Of,
dat kon mijn oom goed.
Oh, dat kon je oom ook
goed.
Ja,
mijn oom is, die heeft geen twee linkerhanden.
Nee.
Dus die kon echt wel een automaat repareren. En die had ook een mega werkethiek. Die kon echt knallen als een malle. Dus dat is gewoon hartstikke goed, zeg maar. En dan had je echt twee broers die allebei gewoon echt ervoor wilden gaan.
Ja, cool.
En dat maakt het wel gewoon dat ze in die jaren heel veel hebben gedaan. Gewoon qua groei. Want met zo'n team kun je best wel veel aan.
Ja.
En vanuit daar zijn we gegroeid naar eerst een accountmanager erbij.
Uh-huh.
Want mijn vader had zoiets van, nou, misschien als iemand anders een verkoop doet, dan kan ik gewoon zo die automaat geplaatst worden.
Maar even, jij kwam erbij, dus... toen na die 5 jaar dat je bij de marine hebt gezeten,
ja.
Toen hadden ze nog niemand anders in dienst buiten. Nee.
Ja, ze hadden één iemand, dus inderdaad een verkoper als dienst.
Okay.
Ja, en die deed echt alleen maar verkoop.
Ja.
Maar toen ik erbij kwam, was dat al een beetje aflopende zaak.
Ah,
want dat werkte niet helemaal. Nee. Ik denk ook voor een gedeelte gewoon een gebrek aan leiderschap vanuit mijn vader. Want die nam iemand aan met heel veel ervaring. Die zei van, die weet hoe die dat moet doen.
Ja.
En voor een gedeelte gewoon, onbegrip in het vak.
Ja.
Alleen in die fase komt er altijd verwijt.
Ja, tuurlijk.
Dan vindt hij dat hij meer had moeten doen en de ander vindt iets anders. Ja. Zo kwam ik een beetje binnen.
Lekker.
Wow, ja, wat
hier aan de hand. Ah, maar daar kon jij jouw skills wel toepassen, want jij had geleerd van leidinggeven bij de marine.
Juist. Nou, ik kon dus heel snel ik kan altijd met iedereen door een deur. Ja. Nou, dat is eigenlijk wel de rode lijn in heel mijn leven geweest. Te veel ook met iedereen door een deur kunnen. Hoor. Want ik denk ook dat ik daarin altijd wel pleasend gedrag heb vertoond. En met pleasend gedrag kom je een heel eind.
Totdat.
Ja, totdat je op een gegeven moment een keer tegen iets aanloopt. En daar komen we straks nog op.
Ja.
Maar in principe, ja, ik ben dus gewoon begonnen en ik ben samen met mijn oom, waren wij degene die echt op de weg zaten. En mijn vader ondersteunde meer, zat meer op verkoop. Maar ik en Antoine, die knalde heel alle klanten af en we gingen gewoon zorgen dat iedereen zijn product had. En ik woonde natuurlijk in Breda en mijn oom woonde in Maden, dus we konden zo mooi de regio aanvliegen.
Mooi.
Gewoon in een sprinterbus vol met koffie en
gaan. Gaan, ja. En nog steeds vanuit jouw ouders achter in de garage.
Nee, we zijn nu alweer... we hebben eerst zeg maar bij mijn ouders achter gezeten. Het huis waar ik nu woon is het tweede huis. Had een grotere garage en een kantoor.
Ja.
Dus daar zijn ze toen naartoe gegaan. En toen zijn ze naar een bedrijfspand gegaan in Maden.
Ah, ja.
Dus het echt gewoon met een kantoor en een werkplaats en een hal.
Ja.
En daar zijn we hier naar gegaan. Dat was ongeveer de helft van hier. Dus dit is ongeveer... Ja. 450 vierkante meter.
Ja.
Nou, dat was ongeveer 200 vierkante meter. Ah, je ziet wel elke keer steeds weer
goeie
stukje erbij. Heb je ook wel nodig als je zoveel bussen hebt rondrijden. Ja, dus vanuit daar zijn we inderdaad weer verder gaan werken.
Wel mooie cliffhanger. Hij zegt, dat heb je wel nodig als je zoveel bussen rond hebt rijden. En nu, we waren nog bij het punt dat jij en je oom in twee bussen rond te rijden waren.
En mijn vader in een Vito'tje om die automaten te verkopen. En, ja, leuk.
En hoe is die groei gegaan? Want uiteindelijk, jouw ooms en je vader zijn niet meer participerend in het bedrijf.
Klopt.
Dus hoe is die...
Ja, die flow gegaan.
Ja.
Ja, ik denk dat de eerste 6 jaar heb ik gewoon puur op de weg gezeten. Was ik de medewerker. Was ik degene die echt gewoon alles wist van koffie uit de maat.
Je had geen aandelen.
Ik had geen aandelen. Nee. Ik was gewoon in dienst.
Ja.
Want toen was ook nog het idee van, ga ik dit überhaupt wel overnemen?
Ja.
Dat was eigenlijk in het begin helemaal niet eens het idee.
Nee.
Het was meer het idee van, ga ik gewoon nu overal in de keuken kijken.
Ja. Oh ja, cool.
Want het is natuurlijk, koffie wordt bij elk bedrijf gedronken. Dus je kan overal even een praatje maken van, wat doen jullie precies? Waarom doe je dat? Hoe zit het precies? Maar uiteindelijk kom je toch wel elke keer weer terug, voor mijzelf in elk geval, dat de relatie met die klanten en inderdaad gewoon de gunfactor krijgen, omdat je gewoon lokaal goed je best doet, leuk bent.
Ja.
Je kan niet met heel veel andere bedrijven daar constant omzet mee draaien.
Nee.
Je kan al een keertje winnen. Als jij een verduurzaming zit nu, dan kun je 1 keer een klant maken, maar dan heeft hij jou niet meer nodig.
Nee.
En dan krijg je misschien een referentie en dat was het.
Ja.
Maar als wij nu een klant maken, dan zijn het meestal klanten voor het leven.
Ja, oh cool.
En dat maakt gewoon dat je... ik kon niet iets anders zien waarvan ik dacht van, dat is beter of anders.
Ja.
En een stukje mogen doorbouwen. Dus, niet op 0 hoeven beginnen, maar gewoon op level 2 beginnen.
Ja.
Dus toen heb ik gezegd van, ik wil wel graag het bedrijf overnemen. Wat voor mijn vader en oom natuurlijk ook mooi is, zeker als je nu kijkt, want toekomstperspectief.
Ja.
Want zij waren meer richting halverwege 40, richting 50 aan het gaan toen.
Ja. Ja.
Dat betekent wel dat je op een gegeven moment zegt van, oké, wat ga ik doen? Hoe zit het nou? Mijn vader is nu 60. En die heeft ook zoiets van, dus ik ben blij dat we nou deze stap hebben gezet, want ik kan gewoon stoppen.
En hoeveel jaar geleden is dat jij het inzicht had van, hey, tof, weet je wel, ik ben hier wel ooit begonnen met de intentie van, zou het leuk zijn?
6 jaar geleden ben ik, inmiddels 7 jaar geleden, heb ik gezegd van, ik wil wel mede-eigenaar worden.
Ja.
En dat was meer gewoon dat we richting een toekomstperspectief gaan. Toen was het echt wel zo dat mijn vader en mijn oom het voor het zeggen hadden. Dus die bepaalde samen de koers die we uitgingen, maar het was meer een toekomstbeeld. 3 jaar later hebben we echt uitgesproken van, ik neem de leiding over.
Oké.
Dus ik ga echt, wat ik vind dat er moet gebeuren, gaat gebeuren.
Ja.
Omdat je niet een schip kan aansturen vanuit de oude visie.
Nee.
Want dan ga je gewoon frustratie krijgen.
Had je toen al aandelen?
Toen ook al aandelen, ja. Dus dat was gewoon voor 33% eigenaar. Dus zeg maar 7 jaar geleden ben ik...
Eigenaar geworden.
Ja, 33% eigenaar geworden. En we hebben altijd gezegd, achteraf rekenen we af. Dus ik stap in op 0.
Ja. Yeah,
yeah. En dan zij doen een goodwillbepaling. Dus dit is nu de waarde van het bedrijf. En als we daarna groeien, dan delen we door 3.
Yeah.
Dus dan ben ik nu schuldig.
Yeah.
Ben ik ze nu schuldig.
Yeah, yeah.
Naarmate ze uit zijn gestapt. Dus, en dat is nu een mooi bedrag. Dus ze hebben het leuk voor elkaar.
Zo, ja, fijn is dat.
Ja, zeker. Ja. Dat is gewoon goed om te zien.
En toen dus uiteindelijk na die 3 jaar ben jij dus leiding gaan voeren.
Ja.
Maar Was dat net zo makkelijk als bij de marine?
Nee, zeker niet. Ik denk dat ik ook in het begin van mijn leidingvoeren vooral bezig was om dingen te zeggen en niet per se te doen. Daar zat voor mij een heel grote groei curve. Dus ik had mega goede ideeën. Ik durf nu ook nog steeds te zeggen, er waren mega goede ideeën.
Ja.
Alleen de reactie op die idee was altijd heel simpel. Oké, laat maar zien. In plaats van wat ik graag had gewild was, wauw, wat een goed idee. Kom, dat gaan we samen doen. Maar dat was het nooit.
Nee.
Het was altijd van, oké, laat maar zien.
Ja.
En de pleasende Robbie had zoiets van, oh, maar dat is niet wat ik voor jou wil horen. Dus alle power ging gelijk uit mijn ideeën. Ja, precies. En die zakte gelijk in elkaar. Zo,
jij wilde echt supporten. Maar, hey, Robbie, goed idee, ja, kom!
Ik was wel op zoek naar bevestiging. Ik denk dat vooral echt wel een lijn is geweest dat ik heel veel op zoek was naar bevestiging.
Ja.
Om maar te horen van, zo hadden wij er nog niet over nagedacht.
Ja.
Wat een goed idee. Wauw.
Ja.
En als je dat wil horen van je vader, dan wens ik je een fijne wedstrijd.
Ja.
Want je vader wil maar één ding. Kan ik nu zeggen. Dat zag ik toen helemaal niet. Je vader wil het liefste dat je ongeveer hetzelfde doet als wat hij deed. En ongeveer hetzelfde succes had als wat hij had.
Ja.
Zodat je veilig door het leven heen kan.
Ja, ja.
Want een aandeelhouder en een vader zijn twee hele andere dingen.
Ja.
En een vader is met één ding bezig. En dat is gewoon zorgen dat je gewoon zo veilig mogelijk door het leven gaat.
Ja.
En dat je alle pijn die hij heeft moeten ervaren, niet zelf ook nog moet gaan ervaren. Ja. En dat kan ik nu heel makkelijk zeggen, omdat ik nu pas zie wat er aan de hand is.
Ja.
En dat heeft ook te maken met het feit dat ik later pas ben gaan vragen, maar hey, waarom heb je nou die weerstand op de plannen die ik heb?
Ja. Zonder emotie waarschijnlijk.
Zonder emotie, zeg maar. Ja. En daar heb ik echt wel hulp bij nodig gehad. Hoor.
Ja.
Ik ben daarin getraind door een organisatie van die heet Straight Line Leadership.
Ja.
En die helpen je gewoon patronen te doorbreken.
Ja.
Bij jezelf.
Ja.
Want dat is de enige plek waar je trouwens patronen te doorbreken hebt. Hè?
Ja, je hoeft, bij de ander kan dat niet.
Je hoeft iemand anders niet te veranderen.
Nee.
Je hoeft alleen maar zelf te veranderen. Ja. En daarin laten zien aan andere mensen dat je gegroeid bent.
Ja.
Zodat zij ruimte ervaren om meer zichzelf te kunnen zijn. Of ook wel meer te laten zien.
Ja.
En zo heb ik ook hele andere gesprekken met mijn vader gevoerd. Nadat ik daarin intrinsiek gecoacht ben.
Ja, mooi is dat. Want dat vind ik ook heel mooi. Dat heb ik recent met mijn vader gehad. Van op het moment dat je zelf verandert, dat je gewoon merkt, hoef je niks bij die ander voor te doen, verandert die ander mee.
Ja.
Omdat ik veranderd ben.
Precies. Zij zei, je hebt een andere spiegel voor zich.
Ja.
En zolang jij het kind bent, dan krijg je altijd de spiegel het kind.
Ja.
En op het moment dat jij gewoon een volwassen vent bent die gewoon een bedrijf leidt.
Ja.
En je bent gewoon oprecht geïnteresseerd van, hé, maar waar komt dit nou vandaan? Dan krijg je in één keer een verhaal te horen uit het verleden waarin hij zelf een financiële keuze heeft gemaakt. Die nog pijn doet, maar die ook gewoon als hij die had doorgezet, het gezin een dak boven het hoofd had kunnen kosten.
Hmm.
En hij heeft toen nooit een keer de verklaring gemaakt, ik ga dat nooit meer doen.
Nee.
En dan ziet hij mij dezelfde fout maken in zijn hoofd.
Of
wat helemaal niet dezelfde fout hoeft te zijn, maar gewoon dat idee wat hij heeft.
Potentiële kans op.
Ja, precies. En mogelijk zelfs überhaupt in de richting gaan van de fout.
Ja.
En dat zo gesprekken er zijn bijvoorbeeld over het geld lenen.
Ja.
Als je echt hard wil groeien, dan zul je geld moeten lenen.
Ja.
En dat was gewoon een not done. Ja. Dat doe je niet. Je doet alles met eigen middelen.
Ja.
En ik was het daar niet mee eens.
Ja.
Ja, en dat maakt gewoon dat je een hele andere gesprek hebt.
Wat overigens wel een hele mooi fundament is, wat je van vroeger uit mee hebt gekregen. Alles met eigen middelen doen.
Ja.
Het geeft wel ook wel weer een bepaalde basis, maar voor die next performance moment.
Ja, precies. Als je altijd alles met eigen middelen doet, is het ook heel veilig.
Ja.
Maar het is ook, alles duurt veel langer.
Ja.
En dan kijk je terug en dan, dat is waar we in het begin zeiden van, als je dan terugkijkt, had ik maar toch wel geleend en daar versneld en dan toch dat gedaan, dan had ik nu al
verder geweest.
En
meer die excitement gevoel van wauw, dit is vet in het ondernemerschap.
Dat gevoel van leven, zeg maar. Ja. Dat gevoel van levend zijn.
Ja.
Ik denk dat vooral het ding is wat je zoekt. Hè? Want wat ik ook al eerder tegen je zei van gelukkig kun je altijd zijn.
Ja.
Gelukkig is geen voorwaarde voor waar je staat in het leven en wat je doet. Dat kun je gewoon altijd zijn.
Ja.
Dus uiteindelijk wil je vooral kijken van oké, wat wil ik leven? En ik wil me levend voelen. Ik wil gewoon voelen alsof aliveness is het beste.
Ja.
Gewoon bruist. Dat je alles eruit haalt.
Bruist het?
Het bruist enorm op dit moment, ja.
Hey, en welke shift heb jij mogen maken? Het stukje in relatie tot je vader en je oom, om echt hier te staan als leider, als eigenaar van de club.
Ja. Nou, ik denk als je kijkt naar de... kijk, ik en mijn vader en mijn oom zijn drie compleet andere karakters. En de rolverdeling is altijd geweest dat mijn vader was eigenlijk, zeg maar, onofficieel de leider. Maar ook niet, want daar gaf je ook de ruimte om te leiden. Totdat hij het er niet mee eens was. En dan nam hij de leiding. En daarom denk ik dat het heel goed is dat op een gegeven moment is mijn vader dus iets meer dan drie jaar geleden, gestopt gewoon met zijn aandeel in het bedrijf. Mm-hmm. Dus hij eigenlijk gewoon stille vanuit geworden. Heeft zijn aandelen gehouden, maar is hij eigenlijk gewoon weggestopt met zijn werk en aandeel. Waardoor ik en mijn oom een nieuwe relatie hebben kunnen krijgen. Want
je vader is gewoon vertrokken.
Vertrokken, ja. Want het was altijd, mijn oom had ideeën, ik had ideeën. En mijn vader, well, die vond eigenlijk allemaal wel oké. Okay. Ja. Want die had in principe de fundering gelegd zoals hij was. Maar op een gegeven moment krijg je een beetje de frustratie van de ideeën, van welke ideeën gaan we doen of niet. Ja. En ik en mijn oom hadden altijd dat we terugvielen op mijn vader als het ging om, okay, wat gaan we nou doen?
Ja.
En ik en mijn oom hebben pas echt een hele sterke relatie kunnen krijgen toen mijn vader vertrok.
Mm.
Want vanuit daar konden we gewoon weer iets heel nieuws bouwen.
Ja.
Want mijn oom is altijd gewoon op de weg geweest bij klanten. Maar mijn oom had ook altijd de ambitie om verkoper te zijn. Maar mijn vader, ja, die was niet altijd, zeg maar, degene die hem daar de beste manier in kon begeleiden.
En de ruimte voor gaf, ja.
Die zei, laat maar zien.
Ja.
Ah, ja. En mijn oom had eigenlijk hetzelfde nodig als wat ik had.
Ja.
Van, okay, maar ik ga we gaan het samen doen.
Ja.
Dus toen mijn vader vertrok, heb ik samen met mijn oom het gesprek gehad. En dat heeft echt al een keertje op elkaar geklapt, hoor.
Ja,
dat
tuurlijk.
Is niet altijd... Ja. Hey, hoe gaat dit geweest? Nee, dus, we hebben echt al woorden gehad van, hey, als we zo doorgaan, werkt dit niet.
Nee, yeah.
Want ik krijg niet de ruimte en jij wil ook ruimte en we zijn niet duidelijk tegen elkaar.
Yeah.
En dan moeten we echt mee stoppen, want anders wordt dit geen leuke relatie zo. Nee. Ergens ben ik mijn oom kwijt.
Yeah.
Ik heb alleen maar mijn compagnon die...
Waar
je mee botst. Maar die gesprekken aangaan, daadwerkelijk... En elkaar de ruimte geven om in hun kracht te komen. Waarin ik nog steeds extreem dankbaar voor ben dat Antoine mij neer heeft gezet als leider.
Yeah.
Maar dat ik hem ook heb neer mogen zetten als de verkoper. Die gewoon mega tot zijn recht kwam. Als je kijkt wat hij in zijn laatste jaar nog heeft gecreëerd in de verkoop.
Wauw, mooi.
Gewoon echt mega.
Wauw.
En dat maakt gewoon dat ik de laatste drie jaren met mijn oom echt als heel waardevol heb ervaren. Waar het niet, als die gesprekken niet had gehad, was ik blij geweest dat hij weg was.
Hmm,
ja. Dus daar zit wel een groot verschil, zeg maar. Dus mijn vader is vertrokken en toen een tijdje aanmodderen met elkaar niet echt uitspreken dat niet lekker zit.
Maar dat je het dan echt op tafel durft te leggen. Wat speelt hier nu werkelijk? Precies, en dat uitspreken en dan tot een samenwerking komen waarvan je zegt, wauw.
Juist.
Dat is
knap. En dat uitspreken zeg gewoon met ultimatum zo van, hey, luister... als ze zo doorgaan, stop ik ermee.
Ja.
Want dit wil ik niet.
Nee.
En dan vanuit daar pas...
Kunnen groeien
samen. Ja, dat is fout.
Maar Robbie, eigenlijk nog één ding waar je eigenlijk bijna snel overheen fietst... is het vertrek van je vader.
Ja.
In die zin. Want weet je wat voor mooie stap dat eigenlijk is geweest? Dat hij echt letterlijk ruimte heeft gemaakt.
Ja.
En ik weet namelijk dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan... dat hij dat gedaan heeft...
Mijn vader is iemand die geeft niet om geld, maar die geeft om de mensen om zich heen.
Ja.
En het kan echt een botte boer zijn.
Ja.
Als zijnde, die kan echt wel de boel een beetje manipuleren.
Ja.
En een beetje, is ook een beetje conflictvermijdend.
Ja.
Maar als mijn vader steenrijk had willen worden, had hij het kunnen zijn.
Ja.
Maar dat heeft hij nooit gedaan.
Ja.
Hij heeft altijd gezegd van, ik deel mijn... rijkdom met anderen.
Ja,
dus met mij en mijn oom, zeg maar.
Ja.
En vanuit daar heeft hij ook altijd gezegd van... luister, als ik in de weg zit, ben ik weg.
Ja.
En absoluut.
Dat zei hij al.
Dat zei hij al, zeg maar. Ja. En hij voelde ook dat hij in de weg zat.
Ja. Maar dan nog, om dan voet bij stuk te houden. Want ik zie ook heel veel situaties waarbij een eigenaar of de vader, of dat hij moeite heeft. Oké, om dan echt werkelijk die stap te maken om eruit te gaan. Wel weten van, het is nodig, maar om dan die stap te maken. En dat vind ik wel knap dat je vader gewoon woord bij daad heeft gevoegd.
Ja.
Mooi man.
Ja, ergens. Kijk, het verhaal is ook wel dat mijn moeder is natuurlijk altijd een speel in dit hele ding geweest.
Ja.
En mijn moeder heeft op een gegeven moment is hij wel even thuis komen te zitten met een burn-out.
Uh-huh.
Omdat hij de spanningen van iedereen op zich kreeg.
Ja.
En vanuit daar dat maar weer probeerde te managen. Richting mij.
Wilde altijd alles waarschijnlijk lijmen.
Ja, precies. En zij was altijd alles aan het lijmen. Ja. En zij nam dat ook altijd op zich. Daarna is zij ook gewoon gestopt hier.
Ja.
En toen is Tamara gelukkig hier ingestapt. Maar dat was voor mijn vader ook zoiets van, het zit niet zoals het zou moeten zitten.
Nee.
Dus ik moet hier ook gewoon weg.
Ja. Wauw.
Ja.
Mooi man.
Wat knap is. Ik vind het mega knap. Ja. En daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor dat hij gewoon onze ruimte heeft gegeven om dat gewoon te doen.
Ja, ja, en ik hoor je ook dat je zelf toestemming hebt gegeven om met je oom die lastige gesprekken te voeren. Waardoor die relatie alleen maar beter is geworden. Waardoor je en een hele goede relatie hebt gehad met je oom en met je zakenpartner.
Ja, precies. En die had ik ook eigenlijk niet eens echt voor mogelijk gezien hoor.
Nee.
Het is ook wel dat ik ergens geforceerd ben tijdens coaching sessies om daar gewoon ook mee te dealen.
Ja.
Zo van, oké, gewoon hou het bij jezelf.
Yeah.
Neem verantwoordelijkheid voor je eigen shit.
Yeah.
En zeg dat je de ander gewoon hebt behandeld vanuit je eigen shit.
Yeah.
En dan breek je dus ook weer iets open op een manier dat... Kijk, normale mensen als ze... En jij doet dit niet goed en jij doet dat niet goed en jij... Dan zie je dat vingertje inderdaad, ja.
En dan wijs je er altijd.
Ja,
meer naar jezelf dan aan die ander.
Precies. Maar gewoon door te zeggen van... Ik zie dat ik jou in mijn hoofd heb gebouwd als iemand die... gewoon mij niet iets gunt binnen het bedrijf. Die mijn leiding niet serieus neemt. Maar als ik echt kijk, dan is dat niet echt zo. Alleen hebben we gewoon nooit de dingen tegen elkaar uitgesproken die we moeten zeggen. Als je op zo'n manier een gesprek opent, dan kun je ook echt een gesprek hebben.
Ja. En vanuit jezelf praten.
Vanuit mezelf praten. Ik zie dat ik dit en dit heb gedaan, waardoor onze relatie niet werkt.
Of ik maak me kleiner.
Ja, precies. Ja. En uiteindelijk, dat zijn de gesprekken geweest die ons verder hebben geholpen. Ja. Die ons hebben geholpen naar het niveau van echt samenwerken. We nog steeds een oom hebben en nog steeds... ook het hem gunnen eerder te stoppen en gewoon, en gewoon die stappen te zetten.
Ja, want dat is ondertussen, hè, je deelde net, zei je net al, pas op LinkedIn. We hebben geen familiebedrijf meer. Hè. Je oom heeft ook afscheid genomen en zijn droom achterna gegaan. Hoe is dat zo vroegtijdig? Want eigenlijk was het 2026 volgens mij de bedoeling.
Klopt, ja. Hij zou, in de verkoop was hij echt aan het knallen.
Ja.
Echt aan het knallen. En ik had hem ook gewoon heel graag hier gehouden. Maar op een gegeven moment zagen we gewoon, want hij is 52.
Ja.
In zijn omgeving begonnen de mensen qua gezondheid minder te worden.
Ja.
En toen hadden we met elkaar het gesprek van, maar waar wacht je nou eigenlijk op?
Ja.
Is dat een financieel iets? Is dat iets anders? Maar het was gewoon, zeg maar, we hebben ooit een keer 1 januari 2026 afgesproken en dat was dan heilig.
Ja.
Maar ja, weet je, wie weet wat er over 2 jaar gebeurt. Wie weet wat er nog kan gebeuren. En het zou zonde zijn als je nu niet stap zet en nu niet een reis gaat maken die je wereld verandert.
Ja.
En nu niet die dingen gaat doen. En we komen er wel uit.
Ja.
Samen.
Mooi.
En dat is ook gebeurd. Dus wat dat betreft, we zijn samen goed aan uitgekomen. En hij is nu inderdaad, hij heeft net een hele mooie reis naar het zuiden gemaakt met zijn camper.
Oh, fantastisch.
En nu gaat hij inderdaad halverwege maart gaat hij starten met zijn eerste seizoen op de camping. Dus
wat een cadeau hebben jullie elkaar gegeven.
Ja.
En ook jezelf.
Ja, absoluut.
Want nu sta je weer, althans, hè, dat proef ik een beetje weer aan een vooravond van een mooie peak performance sprong. Een mooie.
Ja.
En Robbie, als we dan hier over, wat zou je de tijdspannen van maken? Over 5 jaar.
Over 5 jaar? Oh, dan zitten we niet hier.
Oh, nee?
Nee.
Dat is wel heel snel. Heel helder.
Die heb ik heel helder. Nee, dan zitten we niet hier meer. Nee, dan zitten we echt in een groter pand. In Maden.
In Maden?
In Maden.
Oh ja?
Ik ben
de hometown?
De hometown, ja. Ja, ik ben,
iemand die de wereld al rondzwarf, die steeds dichter bij huis kwam, die eerst precies terugkwam en dacht, hele wereld staat hier stil. Ja. Die nog dichter bij zijn roots wil gaan zitten.
Ja, ja, ik ga nooit meer weg uit Maden. Daar ben ik 100% zeker. En ik wil het liefst het bedrijf daar hebben, mijn huis daar hebben. Mijn familie heb ik er al, mijn vrienden er al. Dus wat dat betreft, alles lekker dichtbij.
Ja.
Nee, maar het wordt groter wat dat betreft. Het team wordt groter. We hebben meer opslag nodig voor de automaten, maar ook voor promotiewagens die we hebben en dat soort dingen. Dus hier zitten we niet meer. We zitten nu al enigszins op het randje van wat hier kan. Maar er moet eerst gewoon een mooie kans ontstaan waar we dan naartoe gaan. En wat uit daar, kijk, er zijn twee dingen waar we nu mee bezig zijn. Je hebt marktleider worden en marktleider zijn.
Uh-huh.
En we zijn al marktleider in hoe wij omgaan met onze klanten en onze business.
Uh-huh.
Dus we zorgen gewoon dat mensen de beste service krijgen die bij ons past.
Yeah.
Dus vanuit daar denk ik dat er geen één concurrent is die het beter doet dan wij.
Yeah.
Maar marktleider zijn, daar hangen cijfers aan vast. Dat betekent gewoon dat je op een gegeven moment heb je 40% van je marktaandeel is klant bij Fortune Coffee.
Ja.
En in de komende 5 jaar zijn we bezig om daar naartoe te werken. Dus we hebben nu 1000 klanten, dat zijn er dan 4000.
Mm, mooi.
Dus dat betekent dat we een hele hoop te gaan hebben.
Nog een mooie, nog veel stappen kan zetten.
Nog veel stappen kan zetten,
goede ambitie.
Ja.
En wie is Robbie als leider? Als eigenaar? Als mens?
Ja, mooi.
Misschien ook wel als vader?
Als vader. Ik durf wel te zeggen dat er is voor mij niks uitdagender geweest dan vader zijn.
Ja?
Ja. Ik denk wel dat ik... Ik heb 2 kinderen.
Ja.
Een dochter en een zoon.
Hmm. Hoe oud zijn ze?
Mijn dochter is 4 en mijn zoon is 2.
Mm-hmm.
En mijn dochter is een hele makkelijke meid. Die gewoon lekker door het leven gaat. En mijn zoon, die weet bij mij patronen erboven te krijgen. Die heel veel frustratie verzorgen. En ik merk wel dat daar, zeg maar, mezelf checken op de patronen die naar boven komen en die onder controle houden om zo, zeg maar, met ruimte naar mijn zoon te kunnen kijken van, hey, wat heb je nou echt nodig en waar ben je mij aan het manipuleren en waar is dit echt?
Ja. En wat raakt er in mij?
Ja, precies. Nou, vooral dat. Maar dan moet je eerst checken en dan pas kun je überhaupt kijken naar wat er aan de hand is. Want als iets in mij triggert, dan denk ik stop nu gewoon met huilen. Dus daarin heb ik nog heel veel te groeien.
Ja. Wel mooi dat je dit zo ziet, want ik heb toevallig daar zelf pas ook een podcast over gemaakt. Hè? Jouw kinderen zijn jouw spiegels.
Ja.
Dus ook, hè? Tenminste, ik zie dat ik ben nu ook een jaar moeder. Jouw kinderen zijn bij jou om jou te doen groeien als mens. Dus,
precies.
Ja, dat is wel mooi als je dat zo kan zien.
Ja, ja, absoluut. Ja, en ik heb laatst een boek gekregen van Stephanie Goossens, als ik goed zeg. Wat ik mijn kinderen wil doorgeven.
Mm, ja.
Daar staat echt heel veel in over patronen en over hoe je dat soort dingen moet aanpakken. En daar stom, want zeg maar, in mijn eigen coaching trajecten zitten die patronen ook.
Ja.
Maar als vader zijnde zitten ze zo dicht bij je kern, dat je ze niet eens ziet opkomen en dat je gewoon meteen in de emoties schiet. En dat maakt het voor mij
lastig. Weet je wat het komt? Dat is heel vaak je kinderen, zeg maar, ook echt jouw kindspijn vanuit die leeftijd triggert.
Ja.
En dat weet je natuurlijk niet als ze zo jong zijn, maar echt als je dus er dieper op in gaat voelen, als ik het zo over mezelf spreek, dat er dus iets wordt getriggerd wat echt vanaf 2 jaar al is, of in mijn geval nog jonger is geraakt. Dus met je mind kan je dat bijna niet eens aan. Dus zo wordt jouw overlevingsmechanisme.
Ja, precies. En ik kan inderdaad wel, zeker nadat ik dat boek heb gelezen, dacht ik van, ik heb echt al een aantal momenten in mijn leven die dezelfde gevoelens op hebben geroepen als wat er nou met mijn kinderen gebeurt.
Ja.
En dat gaat gewoon vooral over niet gehoord worden. Of niet het gevoel hebben dat je niet serieus genomen wordt. En als je dan je kind ziet en die laat dezelfde reactie zien, dan is alles wat je in je lichaam schreeuwt van, ik wil jou niet het gevoel geven dat je nu niet gehoord wordt.
Het is eigenlijk hetzelfde als wat je vader zei over de moeilijke gesprekken die jullie hebben gehad.
Precies.
Van, ik wil alles dat wat ik ooit wat heftig mee heb gemaakt, wil ik dat jij voorkomt.
Ja, nou, precies. En ik heb nou precies hetzelfde met mijn kinderen. Dus dat is ook weer een mooie spiegel om weer zo door te krijgen. Dus, ja, maar Ik denk als je dan terugkomt op Robbie als leider.
Die is misschien makkelijker, hè?
Weet ik niet. Ik denk wel dat Robbie als leider is in de afgelopen jaren wel ontwikkeld als iemand die doet wat nodig heeft. Hmm. Dus ik ben heel goed in levelen.
Ja.
Dus als iemand van mij nodig heeft dat ze rust en ruimte krijgen en echt een moment krijgen om hun kant van het verhaal te vertellen, dan is dat het. Maar waar ik in het verleden niet in staat was om met mijn vuist op tafel te slaan, kan ik dat nu wel.
Ja.
En wat je ziet, andere situaties hebben andere dingen nodig.
Ja.
Soms moet je compassie hebben en soms moet je wat harder zijn. En soms moet je gewoon extreem duidelijk zijn en soms moet je een beetje eromheen draaien. Wat ik vooral heb gedaan in de afgelopen jaren is ik heb mijn range verbreed.
Ja.
Want ik denk niet als leider dat je één ding kan zijn dat altijd werkt. Ik denk dat je een soort van gereedschapskist moet hebben.
Ja.
En dat je moet kunnen pakken wat je op dat moment nodig hebt om resultaat te krijgen. Ja.
En dat je ook weet wat je moet pakken.
Ja, precies. Ja. En dat je in elk geval weet van, hoe kijk ik dit werk niet, laat ik dit doen.
Mooi.
En zo heb ik wel heel veel mensen ook binnen mijn bedrijf gewoon kunnen helpen met niet alleen gewoon dingen binnen het bedrijf, maar ook gewoon in hun eigen leven. Want ook daar hebben mensen soms andere dingen nodig. Gewoon even een spiegel voor, oké, maar wat zeg je nou eigenlijk precies? En ja, vooral in taal mensen mee kunnen nemen in wat ze nodig hebben.
Ja, mooi. Hey, en als je nu nog jouw grootste les samenvat van de afgelopen jaren als mens, wat is dat dan geweest?
Ik denk dat de grootste les die ik heb geleerd is dat er is geen grotere fout die ik kan maken dan gesprekken niet voeren.
Oh, wauw, mooi.
Dus uiteindelijk is elk gesprek wat ik ongemakkelijk vond, of waar ik zeg maar buikpijn bij had, heb ik gevoerd. Voer ik nog steeds. En als ik nu terugkijk, als ik dat eerder had gedaan, was ik eerder veel verder gekomen.
Wauw, wat een mooie les. En dit is precies waar ik heel vaak over spreek, over die onderstroom op tafel krijgen. Onder datgene wat je eigenlijk in jouw bewustzijn of in jouw lijf gebeurt of in jouw gedachten gebeurt, wat je het liefst niet wil uitspreken, dat je dat toch uitspreekt, op tafel legt.
Ja.
Dan maak je die roze olifant bespreekbaar.
Juist. En hou die bij jezelf.
Ja.
Dus dat we al eerder zeiden van, als je dan shit op tafel gaat gooien, gooi jouw shit op tafel.
Ja.
Gooi niet de shit van een ander op tafel. Nee. Want dan is er nul ruimte om een gesprek erover te voeren.
Nee, want dan duw je die ander al weg.
Ja, precies. Ja. En dat is ook de reden waarom mensen buikpijn hebben. Ik denk dat ook de enige reden is waarom mensen conflictvermijdend zijn.
Ja.
In hun hoofd is het al een conflict.
Ja.
En wanneer wordt het een conflict? Als je gaat vingerwijzen.
Ja.
Als je wegblijft van vingerwijzen, krijg je geen conflict. Nee. Dan krijg je een gesprek.
Ja.
Maar dat is voor mensen heel moeilijk. Ja. Gewoon verantwoording nemen voor hun eigen acties zonder een ander fout te maken.
Ja. Dat is mooi, man. Dat is een mooie afsluiting van deze podcast. Neem de verantwoordelijkheid over je eigen acties. En als je dingen bespreekbaar maakt, nee, niet als, maak datgene bespreken wat je bespreekbaar wilt maken vanuit jezelf. Door naar jezelf te kijken, naar jezelf te wijzen en die andere ruimte te geven om erop te reageren vanuit het gesprek. Robbie, dankjewel voor deze mooie woorden.
Ja, dankjewel, Sanne. Leuk om te doen zo.
Fijn, man. Thanks. Bam!